Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen van Psalm 146. En daarvan het derde vers. We noemen nu Psalm 146. Vers 3, zaligheid die in dit leven Jacobs God ten hulpe heeft. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren en zingen daarna van het gebed des Heren het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heer, wij schonden al te snood uw eer. Dat is het zesde vers van het gebed des Heren na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. U vindt de schriftlezing in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 15. En wij lezen samen de versen 1 tot en met 28. Matthäus 15, te beginnen bij vers 1 tot en met 28. Toen kwamen enige schriftgeleerden en fariseeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden: waarom overtreedt uw discipelen de overlevering van de oude? Want zij wassen hun handen niet als ze brood gaan eten. Maar hij antwoordde en zei tegen hen: waarom overtreedt u ook het gebod van God door uw overlevering? God heeft immers geboden: eer uw vader en moeder. En wie vader of moeder vervloekt, moet zeker sterven. Maar u zegt: wie maar tegen vader of moeder zegt, het is bestemd als offergave, wat u van mij had kunnen krijgen, en zijn vader en moeder niet zal eren, met hem is het in orde. En zo hebt u, door uw overing, het gebod van God krachteloos gemaakt, huichelaars. Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd toen hij zei: dit volk nadert tot mij met hun mond en eert mij met hun lippen. Maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Maar te vergeefs eren ze mij, omdat ze leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. En toen hij de menigte bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: luister en begrijp het goed. Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet, maar wat de mond uitgaat, dat verontreinigt de mens. Toen kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden tegen hem: weet u wel dat toen de fariseeën dit woord hoorden, zij er aanstoot aan namen? Maar hij antwoordde en zei: elke plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden. Laat hen gaan. Het zijn blinde geleiders van blinden. Als nu een blinde geleidt, zullen ze beide in een kuil vallen. Petrus antwoordde en zei tegen hem: verklaar ons deze gelijkenis. Maar Jezus zei: bent u ook nog altijd onwetend? Ziet u niet in dat alles wat de mond ingaat in de buik komt en in de afzondering weer uitgescheiden wordt? Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart. En die verontreinigen de mens, want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen, deze dingen zijn het die de mens verontreinigen. Maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. En Jezus ging van daar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam, riep naar hem: Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar hij antwoordde haar met geen woord. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroeg hem: stuur haar weg, want ze roept ons na. Hij antwoordde en zei: ik ben alleen maar verzonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei: Heere, help mij. En hij antwoordde echter en zei: het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Ze zei: ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: o vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Amen. Tot zover de schriftlezing. De geschiedenis van de Canaanese vrouw in haar ontmoeting met Jezus is vanmorgen het thema voor de prediking. En als kerntekst lees ik u de versen 25 tot en met 28. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei: Heere, help mij. Hij antwoordde echter en zei: het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Ze zei: ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: o vrouw, groot is uw geloof, het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Tot zover bidden wij de Heere samen om zijn onmisbare zegen. Heere, wat is het nodig dat u ons onderwijst door de kracht van uw woord en de bediening van uw Heilige Geest, opdat deze geschiedenis die wij hebben gelezen zal gaan leven voor ons hart. Wat zou het groot zijn als ook wij vanmorgen uit uw mond zouden mogen horen: o vrouw, o man, o jonge meisje, groot is uw geloof. En waar bestond dat geloof nu uit? In het aanhouden om geholpen te worden. Ach, hoe leek ze afgewezen te worden, steeds maar weer. En dan tenslotte, mag daar die genade van u ontvangen worden. En zo groot en zo heerlijk. Ze kreeg wat ze wenste, maar nog veel meer. Ze mocht zich toch ook zelf een kind van u weten. Een tierier tot een Sions kind gemaakt. Door uzelf bevestigd, zoals u dat ook in uw woord hebt beloofd. God zal ze zelf bevestigen en schragen. Ook de heidenen zouden delen naar uw belofte. In dat grote heil dat gij in de Heer Jezus Christus hebt willen schenken. Immers, zo is dat heil ook tot ons gekomen, naar uw belofte. Hoe hebt u uw discipelen ertoe aangezet om de hele wereld in te gaan en het evangelie te preken, te onderwijzen en te dopen in de naam van de drieënige God. Het is ons alles overkomen. We hebben er niets voor hoeven doen. Het kwam tot ons. En dan is de vraag of wij nu ook van genade mogen leven. We zullen vanmorgen horen hoe al die Joden die in al die goede gaven van u deelden, ten diepste toch vijanden waren van Christus en van zijn gerechtigheid. O Heere, maak er ons maar verlegen op, opdat wij niet ten onder zullen gaan aan onze ongerechtigheden maar dat we behouden zullen worden door de gerechtigheid van Christus, want die alleen redt van de dood. Dat alles met orde en stichting mag geschieden vanmorgen. Schenk ons de hulp van uw geest in spreken en luisteren. Gedenk ook hen die met ons meeluisteren thuis aan de kerktelefoon. Schenk u ook hen uw onmisbare zegen. Heere, hoor en verhoor ons uit louter genade om de verdiensten van uw lieve Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. De doeleinden zijn u bekendgemaakt. En wij willen samen gaan zingen van Psalm 86. En daarvan de versen 2, 3 en 4. Wij noemen nu Psalm 86. Allereerst het tweede vers. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heere, genadig. Want mijn roepen en geklacht klimt tot u de ganse dag. Het derde vers, Heere, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En ook het vierde vers, ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. De versen 2 tot en met 4 van Psalm 86. Gemeente, de vijandschap tegen Jezus neemt steeds agressieve vorm aan. Terwijl Jezus in Genezareth verblijft en daar vele wonderen en tekenen doet, komen schriftgeleerden en fariseeën vanuit Jeruzalem naar Genezareth om hun kritiek te spuien tegen Jezus. Als ze Jezus ontmoeten, stellen ze hem direct al onder valse kritiek. Ze verheerlijken de overleveringen, de traditie van de oude, terwijl ze die zelf niet houden. En ze stellen hem de vraag: waarom wassen uw discipelen hun handen niet als ze brood gaan eten? En Jezus gaat dan direct de discussie met deze geestelijke leiders aan en hij antwoordt ze vlijmscherp. Jullie, zegt hij dan, hebben door jullie tradities, jullie overlingen het gebod van God krachteloos gemaakt. Jullie zijn huichelaars. Het is u misschien ook wel opgevallen bij de schriftlezing dat dat er staat. Dat is nogal wat als je dat gezegd wordt. Je bent een huichelaar. Dat wil zeggen, je doet je wel mooi voor, maar je deugt voor geen meter. Dat is wat Jezus zegt. En dan zegt hij nog een profetisch woord bij. De profeet Jesaja heeft terecht gezegd: dit volk nadert wel tot mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Dus nou krijgen ze van de oude te horen, laat ik het zo maar zeggen, hoe het met hun gesteld is door de mond van Jezus. En de discipelen, ja, die zijn er eigenlijk van ondersteboven. Dat hun meester zo heftig heeft gereageerd tegen die fariseeën en de schriftgeleerden. En ze waarschuwen hem tegen die harde aanpak. Ze zeggen: weet u wel dat toen de fariseeën dit woord van u hoorden, ze er aanstoot aan hebben genomen? Dat wil zeggen dat ze er zich aan geërgerd hebben dat u dit gezegd hebt. Maar Jezus zegt dan: laat ze gaan. Die blinde leidslieden. Als nu een blinde een blinde leidt, dan zullen ze beide in de gracht vallen. Nou, tegen deze achtergrond hebben wij de geschiedenis van vanmorgen te lezen. Want Jezus vlucht bij deze mensen vandaan. Er staat: en Jezus vandaar gaande vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. Letterlijk staat er dat hij uitwijkt. Hij trekt erbij vandaan, weg van Genezareth en dan naar het gebied van Tyrus en Sidon, gelegen in de provincie Fenicië. En dat is een heidense omgeving. Dat grenst aan Galilea en maakt deel uit van Syrië. En Marcus, die deze geschiedenis ook verhaalt, die zegt er dan nog bij: niemand wist. Dus Jezus onttrekt zich, laat ik het zo maar zeggen, stiekem, zonder dat iemand het weet, naar dat heidense gebied. Hij wil na deze heftige confrontatie, en dat heeft Jezus natuurlijk ook heel wat gedaan, dat kan niet anders. Na die heftige confrontatie ontwijkt hij ze en gaat naar de omgeving van Tyrus en Sidon om even tot rust te komen. Verlost van dat godsdienstige geweld, want zo is het toch wel geweest. En dan gebeurt er het volgende. Je kunt je eigenlijk geen grotere tegenstelling bedenken. We hebben het zojuist gehoord. Jezus vlucht dus weg voor die geestelijke elite. En dan trekt hij steeds noordelijker, dus steeds meer, zeg maar, van Jeruzalem vandaan. En dan gaat hij naar de heidense steden, Tyrus en Sidon. En wat denk je? Daar komt een heidense vrouw hem tegemoet. Dus hem is hem weer geen rust gegund. Nu komen er geen blinde leidslieden naar hem toe, maar een blinde heiden. En nu? Nou, Matthäus die wil direct de aandacht hebben van ons, want die begint te zeggen: en ziek. Dat wil zeggen, nou moet je eens goed op gaan letten wat er gaat gebeuren. En dat zou ik eigenlijk ook willen zeggen tegen u vanmorgen. dan moet je goed op gaan letten wat er allemaal gaat gebeuren. Want het is niet niks wat er ons te wachten staat in deze geschiedenis. Daar komt een Canaanese vrouw uit dat gebied afkomstig. En die roept naar hem. Dat wil zeggen dat ze al op afstand naar hem aan het schreeuwen is. Ze krijgt hem in haar vizier en ze begint direct te roepen. Dat geeft al direct aan dat er heel iets ernstigs aan de hand is. Want anders doe je zulke dingen niet. Je gaat niet zomaar iemand aanroepen. En dan staat erbij dat ze een Canaanese vrouw is, daar niet onderstreept. Matthäus nog eens extra van denken, want het is een heidin hoor. Want zo werd het land natuurlijk vroeger genoemd, Canaan. Dat land der belofte, dat werd bewoond door de Canaanieten. En die hadden dan weer allerlei onderlinge stammen, maar goed. Zij was een vrouw uit het heidendom afkomstig. Dat moeten we dus heel goed weten. En wat voor heidendom? Kinderen kennen allemaal koningin Izebel. Die getrouwd was met koning Achab, de koning van het tienstammenrijk. En we weten allemaal dat Izebel een buitengewoon slechte vrouw was. Die niet anders wilde dan Elia doden. En die Izebel, die heeft de Baaldienst ingevoerd in Israël. Dat weet u ook. En hoe kwam dat nou? Zij was afkomstig uit Fenicië. Deze Izebel. Haar vader, die heette Et Baal. En die man, die vereerde Baal met al de wezenen van zijn bestaan. En dat had hij dus over kunnen brengen op zijn dochter. En wel zodanig dat toen ze trouwde met Achab, ze niet anders wilde dan dat heel Israël overdekt zou worden met altaren. Tot ere van Baal. O, zo zie je dat, ja, dat heel veel mensen bevattelijk zijn voor dat wat niet van God en dat wat niet van de Heere Jezus is. En wat zie je hoe dan mensen zich in kunnen spannen om dat heidense, afgodische gebeuren over te brengen op het nageslacht. Ouders, wat een moeite hebben wij al niet om onze kinderen in het rechte spoor te houden. En er zullen hier ook ouders zijn die moeten zeggen, dominee, je moest eens weten. Ik heb er alles aan gedaan, ach, in alle gebrek, dat weet ik ook wel. Maar toch, ze doen nergens meer aan. Wat is dat pijnlijk. Wat hebben we dan verkeerd gedaan, hè? Dan komt het toch naar jezelf toe. Ach, dan moeten we elkaar ook maar vanmorgen in alle eerlijkheid zeggen. Dat we van nature voor alles openstaan, ook voor de meest vreselijke dingen aan afgoderij van deze wereld. We kunnen heel ons hart geven aan koning voetbal. Daar hoeven we geen moeite voor te doen. We kunnen heel ons hart overgeven aan Olympische Spelen. Daar zitten miljarden mensen naar te kijken. Maar om nu zondaren in te winnen voor de dienst aan Jezus, daar is nu niets van u en mij bij. Dat is nu het eigen werk van de Heer. En dan moet u weten dat de Heer dat eenvoudig weg doet door ons zijn goedheid te tonen, ook in deze geschiedenis. Opdat wij net als deze vrouw uit zijn mond zouden horen, en wat zou het geweldig zijn. Groot is uw geloof. En wat blijkt dan dat het geloof bestaat uit het maar aanhouden om zijn ontferming. Dat is het eigenlijk alleen. Laten we eerlijk zijn, als je die geschiedenis leest, dan zeg je, vrouw, hoe heb je het vol kunnen houden? Nou, dat is nou de genade geweest. Die al in haar leven, ik ga u straks uitleggen hoe dat is gekomen. Dat is toch wel heel verwonderlijk, hè, dat daar zo'n vrouw als Jezus eraan komt, al direct begint te schreeuwen. Heere, gij zoon David, ontferm u toch over mij. Ze roept niet naar Baal, dan was ze mee groot gekomen. Dat was haar ingepeperd, haar hele leven lang. Maar nu het erop aankomt, schreef ze om Jezus. Heerlijk, hè, om dat te horen vanmorgen. En dat er maar veel schreeuwen naar Jezus gaan. Vanuit u en jou en mijn hart vanmorgen. Want hij is de enige die ons kan helpen en wil helpen. Hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst geven. Je vraagt je af, hoe weet dat mens wie Jezus is? Nou, ik zal u uit de droom helpen. In Sidon was een Joodse gemeente. En daar leefde dus de Messiasverwachting. En kennelijk heeft die vrouw daarover gehoord. En door Gods genade is zij in die Messiasverwachting gaan geloven. Messias die komen zou om te verlossen van de vijanden en om een vrederijk te stichten. Dat alles heeft ze geloofd met haar hart, dat blijkt wel. Ze moet toch bekend geweest zijn met de Messias. Wil zij nu daar Jezus tegemoet lopen om uit te roepen. Heere Kyrios in het Grieks. Dat wil zeggen dat ze zich helemaal onder zijn heerschappij stelt. En dan die prachtige benaming Zoon van David. Dat was de benaming voor de Messias die komen zou. En nu gelooft zij kennelijk dat hij gekomen is. Er zijn allerlei geruchten vanuit Israël naar dat heidense gebied gekomen. Zegt, daar is een Jezus van Nazareth. En die pretendeert de Messias, de gezalde van de Heere te zijn, de Zoon van David. Die man doet grote wondertekenen, hij geneest zieken. Hij werpt zelfs duivelen uit. En zij zit met een dochter die door een demon, zo hebben we gelezen, een duivel bezeten is. Wat een vreselijke toestand zal dat geweest zijn daar in dat huisje van deze vrouw in Syro-Fenicië. En nu komt Jezus. Kijk, dat is nu de leiding van de Heilige Geest. Jezus wordt door de Geest geleid naar Syro-Fenicië. En die vrouw die wordt naar het grensgebied van Galilea geleid. Opdat ze tot een ontmoeting zal komen. Nou, zo werkt God nou. En dan zou je het dus zo kunnen zien vanmorgen. Nou ben ik door de Heilige Geest naar de kerk geleid. Opdat het tot een ontmoeting zou komen met de Heere Jezus. Misschien wel voor het eerst van je leven. Wat een wonder zal het zijn. Het moet altijd een eerste keer zijn, nietwaar? Nou, 18 september 2016. Misschien zul je het nog mogen vertellen als je 50, 60, 70 of 80 jaar oud bent. Toen is de Heer in mijn leven gekomen. Vergeet het nooit, ik zat in dat kerkje in Wijngaard. En die dominee die sprak over de Canaanese vrouw. En zo is het gekomen. Zo is hij mij te sterk geworden. Heere, gij hebt mij overreed, zo zegt Jeremia. Gij zijt mij te sterk geweest. O, betrouw toch op de kracht van het evangeliewoord. Deze vrouw heeft zoveel vertrouwen in de Zoon van David. Dat ze zich door niets, maar dan ook door niets af laat brengen. Om zich tot hem te wenden. En er kunnen natuurlijk allerlei dingen nu in je hart leven. Ja, maar is het wel voor mij? En kan ik dat dan zomaar aannemen? En is het wel zo dat ik door de Geest in de kerk gebracht ben? Er kunnen allerlei vragen komen. Die vrouw heeft best.
Wat gebeurt? Alles hier.
Ja. Hij doet het wel. Maar of hij blijft zitten is een ander verhaal. Oké. Okay. Ja, dan moet ik de draad weer oppakken, dat is wat, hè. Als je nou goed geluisterd hebt, dan weet je precies mij te zeggen nou. Dan wordt het moeilijk, ik weet het niet, hè. Even denken. Ja, ik was daar niet geloven zou kunnen dat Jezus nou vandaag ervoor zou zorgen dat het tot een ontmoeting komt. Door de geest geleid naar de kerk en door de geest geleid in de ontmoeting met Christus. Nou, als je nou weet dat in Matteüs 12 staat hoe Jezus, iemand die van de duivel bezeten was, geneest. En dan komen die fariseeën weer naar hem toe. Het is eigenlijk zo diep en diep treurig als je dat leest. Dan zeggen ze tegen hem, gij werpt de duivelen uit door Beelzebul, de overste van de duivel. Dat zeggen dus geestelijke leidslieden. Dan moet je hier een vrouw zien wie dochter bezeten is door een duivel en die juist naar Jezus toekomt. Opdat die dochter van die duivel bevrijd zal worden. Terwijl die geestelijke leidslieden dit tegen Jezus zeggen. Dus het werk van de Heilige Geest dat van Christus uitgaat, wordt dan voor duivelswerk versleten. Want dat is wat er gebeurt. En dan komen die verschrikkelijke woorden van Jezus. We hebben net al gehoord hoe hard hij ze heeft aangepakt. Dat hij ze huichelaars heeft genoemd. Maar daar zegt hij nog iets veel ergers. Daar zegt hij dit. Dat deze zonde u niet vergeven zal worden. En dan zegt hij later dat dit de zonde geweest is tegen de Heilige Geest. En dat is een onvergeeflijke zonde. Als je de eigen werken Gods voor duivelswerken uitmaakt. Want dat deed hij. Daar is geen vergeving voor mogelijk. Dan moet je eens proberen te bedenken wat dat is. Dat er geen vergeving van zonde zou zijn voor u, voor jou en voor mij. Dan zou je toch geen leven hebben. Wij leven toch allemaal in de hoop dat wanneer het erop aankomt, we uiteindelijk verzoening zullen hebben gevonden in het bloed van Christus. Ik denk dat dat ons ook steeds maar weer moed geeft. Maar stel je voor dat je hiermee zou moeten leven, dat die zonden niet vergeven zouden worden. Dat betekent dat je te vergeefs geleefd hebt en dat je voor eeuwig verloren zult gaan. Je durft het eigenlijk niet te bedenken. Maar we moeten wel eerlijk naar elkaar toe zijn. Het is niet alleen de zonde tegen de Heilige Geest die ons buiten de gemeenschap met God houdt. Nee, de zonde als zodanig houdt ons buiten de gemeenschap met God. Alleen daar is vergeving. Daar zegt de psalmdichter ook van. Zo gij in het recht zou treden, o Heer, en gade slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Niemand. En ik hoop dat heel Wijngaarden dat zal beamen. Dat wij niet over ons zondige bestaan heen kunnen stappen, dat bedoel ik. Heer, ik heb geen bestaansrecht voor u, buiten de genade van Christus. En dat is wat die dichter dan ook bezingt. Maar bij u is vergeving. Opdat, en dat zit er dan achter, opdat gij gevreesd wordt. Dat wil zeggen opdat wij in liefde en in diepe achting voor het aangezicht van de Heer zouden mogen leven. Omwille van de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Want ook al zijn wij niet door de duivel bezeten, wanneer wij niet weten van vergeving van zonde, leven wij onder de heerschappij van de duivel. Zo is het wel. En worden we afgehouden van zijn woord en van zijn dienst. Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus beleidt het zo. Wanneer wij ons het eigendom van Christus weten, dan weet ik niet alleen dat hij met zijn bloed vooral mijn zonde volkomen heeft betaald, maar beleiden wij dan met zondag 1 dat hij mij ook heeft verlost van alle heerschappij van de duivel. Waarmee dus gezegd wil zijn, mijn lieve gemeente van Wijngaarden, dat u en ik alleen maar vergeving ontvangen door het geloof in de Heer Jezus Christus, wiens bloed reinigt van alle zond. En dat is het bloed dat hij al onze voorhoofden heeft vastgemaakt, toen wij niet, nog niet eens wisten dat we bestonden. Calvijn zegt daarvan, hoe blijkt daar Gods welwillendheid uit jegens u, jou en mij? Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen behouden zullen worden. Nou, de Farizeeën deden niet anders dan een kwaad gerucht voortbrengen van Jezus. En dan hoort deze vrouw in dat heidense Syro-Fenicië bij Tyrus en Sidon een goed gerucht van Jezus. En goed beschouwd heeft ze maar een kruimeltje daarvan ontvangen, nietwaar? Ze heeft alleen gehoord dat Jezus is de Messias, de Zoon David, die allerlei wonderen en tekenen verricht. En op dat getuigenis, op dat gerucht moet ik zeggen, gaat zij uit Jezus tegemoet. Dat is alles wat ze weet. En dan moet je kijken wat wij weten. God heeft ons de hele Bijbel gegeven. Had die vrouw niet. Zelfs het Oude Testament had ze niet. En wij hebben het Oude en het Nieuwe Testament van de Heere gekregen. En wij weten dat het woord vervuld is geworden. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij weten dat de Heer Jezus is gekruisigd is geworden om de zonde van u, jou en mij te verzoenen. Hoe God hem zelf aanwijst als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Gestorven, zegt Paulus, om onze zonde. En opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Opgevaren ten hemel om ons plaats te bereiden. En om altijd voor ons te bidden. Dat is wat wij allemaal weten. Daar wist die vrouw helemaal niks van, want dat was helemaal nog niet gebeurd. Dat stond allemaal nog te gebeuren. En toch, naar Jezus toe. Nou, hoe kunnen wij dan Jezus laten voor wie Hij is? Hoe is het mogelijk, hè, zullen we dan zeggen? O God, wat zijn we dan toch ten diepste vijandig, jegens U? Dan verschillen we niks van die Farizeeën en schriftgeleerden. Dan naderen we wel tot God met onze lippen, maar ons hart houdt zich verre van Hem. O, en dat verhindert Hem nou niet om naar ons toe te komen. Ook nu, vanmorgen, in de verkondiging van het evangelie. Luther zegt zo mooi, hierdoor is deze vrouw gekomen tot de kennis van Jezus. Het evangelie is dat wij Hem, de Zoon van David, houden voor de Heere en Heiland en zonder meer op Hem vertrouwen. Want dat is wat er was in het hart van de vrouw. Vertrouwen dat Jezus haar kon helpen en wilde helpen. En dat is het evangelie, zegt Luther. En dat wil geloofd zijn, want dat weet u, hè, dat is eigen aan het evangelie. Het wil geloofd zijn, daartoe wordt het gepreekt. Want het geloof is uit het gehoor. Dus, nou weten we Gods bedoeling. Wat hij wil bereiken met de prediking in ons leven. Nou, dat wij ons betrouwen zouden stellen. Dichter zingt er ook zo prachtig van, ik betrouw op Hem, geheel en al, de Heere, wiens werk ik roemen zal. Nou, hoe ze Hem erkend heeft, ik weet het niet, want ze had hem natuurlijk nog nooit gezien. Maar hoe dan ook, van verre begint ze al te roepen. Vroeger zeiden ze wel eens, het geloof krijgt voelhorens. Nou, dat is misschien hier wel aan de hand. En ze roept hem onmiddellijk toe, Heere, Kyrios in het Grieks. Ze stelt zich dus direct onder zijn heerschappij. En dan zegt ze, Zoon David, dat is de naam van de Messias, de gezalfde des Heren. Dus ze gelooft dat Jezus de Messias is. En ze beleidt dat hier in het openbaar. Hoe moet dat als muziek in de oren van Jezus hebben geklonken, nietwaar? Dan kom je net uit Genezaret vandaan, bij al die blinde leidslieden, die kunnen niet anders als Hem afkraken en kritiek oefenen op Hem. Ze zien Hem liever gaan als komen. En dan hier een vrouw die uit de vetten al roept, Heere, ga Zoon David, ontferm U toch over mij. En het is niet dat ze het één keer roept, nee, vanuit de grondtekst blijkt dat ze het voortdurend roept. Hij hoort dus niet anders dan dat ze hem nodig heeft. En dat ze om ontferming, om medelijden smeekt. Omdat haar dochter in ernstige mate van een boze geest is bezeten. En dan staat er, doch hij antwoordde haar niet één woord. Hoe is het mogelijk? Zo heftig Jezus heeft gereageerd tegen die schriftgeleerden en fariseeën. Zo stil blijft het nu. Nu een vrouw hem verheerlijkt. Geeft hij niet thuis. Ach, het lijkt er wel op dat hij niet zegt omdat hij maar wil horen. Hoe ze hem verheerlijkt. Heere, gij zoon Davids. Heere, gij zoon Davids. Wie heeft het geroepen? Onder zijn volk. Ze maakt zijn naam groot. Ze maakt zijn ambt groot. En ze vraagt ook om ontferming. En dat is wat het Messiaschap karakteriseert, nietwaar? Dat maakt het Messiaschap ook uit. Denk aan Jesaja 49, waarvoor hij gekomen is. Om de gevangenen te bevrijden en de blinden het licht te geven. En de kreupelen weer te doen springen enzovoort. Enzovoort. Maar wat zo mooi is ook te zien is dit. Dat deze vrouw die smeekt dus. Heb medelijden met mij, ontferm u mijne. Maar ten diepste komt ze niet voor zichzelf. Maar ze komt voor haar kind. Voor haar dochtertje. Dat zo ernstig van de duivel is bezeten. Nou, ik denk dat iedere rechtgeaarde ouder, als je het ouderschap mag krijgen door Gods genade, daar ook van weet. Hè? Als je kinderen iets mankeren, zeker als dat ernstig is. Ach, wat een zorg heb je daar toch over. Dat stempelt je leven van dag tot dag. En misschien hebt u het ook wel eens gezegd, ik wou dat ik het maar had. Als je je kind ziet lijden, ik wou dat ik het maar had. Nou, vanuit die nood, ik wou dat ik het maar had, gaat deze vrouw naar Jezus. Gij zonen David, ontferm u onder. Er zitten heel veel kinderen, jongeren in de kerk. Beseffen jullie kinderen hoezeer jullie ouders met bezorgdheid over jullie vervuld zijn. En dat gaat nou dag voor dag maar door. Altijd maar de zorg voor de kind. En dat is natuurlijk heerlijk. Maar tegelijkertijd schept dat ook veel verantwoordelijkheid naar jullie toe. Hoe ga je daar nou mee om? Maak dat nou de dankbaarheid van je hart uit. Dat je ouders hebt die zorg voor jullie hebben. Niet alleen dat je kleren hebt en eten en drinken. Maar ook en vooral in je relatie tot de Heere God. Dat je de Heere al zo jong mogelijk zou mogen kennen en vrezen. En dan is zo'n preek ook vanmorgen zo heel speciaal voor jullie bestemd. Hier zie je hoe een moeder voor haar kind naar de Heere Jezus toe gaat. Als je het goed beschouwt, dan ja, zijn jullie ouders mede de oorzaak van dat jullie hier zitten. Dat is toch een wonder. Andere ouders nemen hun kinderen vanmorgen mee naar het voetbalveld. Om te trainen. Of om naar het voetbal te kijken. Dat kan ook. Wat onderscheid je dan? Om aan deze dingen te overdenken. Moet ons maar aan de voeten van Jezus brengen. Want daar gaan we naartoe met deze vrouw. Daar zul je nou nog niks van horen. Want er gebeurt nog het nodige. Maar daar loopt het tenslotte wel op uit. Dat ze straks aan zijn voeten ligt. En ik verzeker je dat er geen heerlijker plekje is in de wereld. Dan als een arme zondaar aan de voeten van de Heer Jezus te vertoeven. Kijk eens, nu komen nota bene de discipelen van Jezus in het geweer. Die zijn dat geschreeuw van die vrouw meer dan zat. Stuur er weg. Ja, je houdt het niet voor mogelijk, hè. Dat is nou de kerk. Dat zijn de godvrezende mensen. De blinde leidslieden heeft Jezus huichelaars genoemd. En nou moet je eens horen wat zijn eigen discipel zegt. Als daar een vrouw uit de nood van haar hart schreeuwt om hulp. Stuur er weg, want ze roept ons na. Met andere woorden, want dat zit erachter. Geef haar alsjeblieft haar zin. Dan zijn wij van dat hopeloze geschreeuw af. Geen spoortje dus van liefde bij de discipelen jegens die vrouw. Geen verwondering, moet je toch eens kijken. Er komt daar een vrouw uit het heidense land, die heeft Jezus nodig. Wat een wonder is dat? Nee, helemaal niet. Weg ermee alsjeblieft, zo gauw mogelijk. Daar hebben we geen zin in dat irritante geschreeuw. Oh, wat een les ligt hierin. Voor Gods kinderen in wijngaarden. U die de Heer Jezus hebt lief gekregen. Hoe gaan wij om met mensen die belang stellen in Jezus? Vinden ze bij ons een luisterend oor? Mogen we goed getuigenis van hem geven naar onze naasten toe? Zodat ook de lust in die harten geboren wordt om hem te vrezen als het allerhoogste even goed. Ach, u ontmoet toch ongetwijfeld ook mensen om u heen die tobben met vragen over schepping of evolutie. Over zonde en schuld, over geloof en bekering. Over het bestaan van God. Nou, deze discipelen willen alleen maar van het geschreeuw af zijn. Maar dan spreekt Jezus de discipelen toch aan. Hij laat het niet zo gaan, wat ze zeggen. Hij zegt, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Daarmee geeft hij aan waarom hij die vrouw geen antwoord geeft. Jezus laat horen, ik ben in de eerste plaats er voor de verloren schapen van het huis van Israël. Want dat zijn de schapen, zo heeft hij dat al eerder gekwalificeerd, die geen herder hebben. Maar die vrouw, ja, die laat zich daardoor niet uit het veld slaan, want kijk maar, nou gebeurt er wat ik zojuist zei. Nou komt ze naar hem toe. Vers 25, kijk maar in uw Bijbeltje. Maar zij kwam dichterbij. En knielde voor hem neer. Ze valt dus voor hem op haar knie. Nu ligt ze daar voor hem. En dat ze op haar knieën valt, betekent vanuit het Grieks dat ze hem aanbidt. En dan zegt de Heer, help mij. Maar een kort gebed, hè. Drie woordjes. Heere, help mij. En let op. Nu krijgt ze wel antwoord. Ik mag het wel zo zeggen, nu ze dichter bij Jezus komt, komt ze steeds dichter bij de zaligheid. Gaan we met hem mee? Kom, buigen we ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heere, die ons gemaakt heeft en verkoren. Ze krijgt antwoord, maar het is weer een afwijzing. Eerst werd ze afgewezen zonder woorden, want hij zei geen woord tegen haar. En nu wijst hij zelf met woorden. Kijk maar wat hij zegt. Hij antwoordde echter. En dat ziet al op de tegenstelling. Hè? Hij antwoordde echter en zei, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen, naar de hondjes te werpen. Het brood des levens dat hij uitdeelt, dat is bestemd voor Abraham's zaad. Dat is bestemd voor de kinderen van Israël, voor de Joden. En niet voor de heidenen, dat zijn de hondjes. Hier wordt het netjes gezegd door Jezus, hondekus. Hondjes. Maar het was het geldwoord voor de heiden. U weet, een hond was een onrein dier en de onbesneden heidenen werden honden genoemd door de Joden. Ik ben niet voor de honden gekomen, maar ik ben voor de kinderen gekomen. Oh, het zal je maar gezegd worden. Nu zal die vrouw toch wel tot de overtuiging gekomen zijn van, ach, ik stop ermee. Ik sta voor een gesloten deur. En er is geen binnenkomen aan. Hij zegt het hier toch, dat het niet goed is om het brood van de kinderen te nemen en het aan de hondekes te geven. En nu het wonder. Die vrouw die stemt er van harte mee in wat Jezus tegen haar zegt. Ze zegt, ja Heere, met andere woorden, ik ben een hondje. Dat is zo. En uw volk zijn de schapen van uw weide. Dat is ook zo. Maar de hondjes eten toch ook van de kruimpjes die er vallen van de tafel van hun heer of van hun bezitter. Oh, wat een nederigheid beluisteren we hier. Ze stemt er direct mee in, heer, ik ben een hond. En wat mogen we daarin nou horen? Wel dit, dat genade klein maakt. Genade maakt geen grote mensen, maar kleine mensen. Ootmoedige mensen. Jezus heeft dat zijn kerk geleerd. Leert van mij, zegt hij, dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En dan moet je eens kijken in die eerste ontmoeting met Jezus hier. Terwijl ze in aanbidding voor hem ligt. Mag ze dit al leren. Die ootmoed. Ja, Heere. Ik ben een hondek. Ze wordt het geleerd. En ze wil het geleerd zijn. Ze geeft aan dat ze geen recht heeft op het brood dat bestemd voor de kinderen. Ach, zo nu en dan vallen er wel eens brokjes van de taart. Ik las ergens in een verklaring of het zo is, weet ik niet. Maar dat men de vingers, want men at in het Midden-Oosten nog steeds, geloof ik, met de vingers. En dan na de maaltijd, als er nog brood over was, dan deed men met het brood de vingertoppen schoonmaken. En dat liet men dan op de grond van. Nou, dat beeld. Heer, laat dat dan voor mij zijn. Zoals het voor de hondjes, de huishondjes, bestemd is. Ze vraagt niet om het brood. Ze vraagt alleen maar om wat medelijden. Als ze dan maar wat kruimtjes krijgt om te eten, dan is het goed. Dus hier ligt nou een vrouw aan de voeten van Jezus, die genoeg heeft aan een paar kruimeltjes. En nu moet u eens bedenken hoe die discipelen daar maar gekeken zullen hebben, wanneer je nog maar even geleden tegen je meester hebt gezegd, stuurt die vrouw alsjeblieft weg, geef ze er zin, dan zijn wij van er af. En je ziet daar nu een vrouw voor de voeten van Jezus liggen in aanbidding, die vraagt om een kruimpje genade. Hoe beschamend is dit voor die kinderen van Abraham, want dat zijn zij dan niet waar, die discipelen. En dan de vraag naar onszelf toe. Hoe kijken wij nu naar dit tafereel? God heeft ons geen kruimpjes gegeven, nietwaar? O, wat heeft hij al een brood aangereikt in de loop der jaren. Hij heeft het ons als kinderen al geleerd. Doe je mond nou maar wijd open. En dan zal ik hem volmaken. En hij heeft maar gegeven. Hij heeft ons nagewandeld met het brood des levens. Dat is hij zelf. Ik ben dat brood dat uit de hemel is neergedaald. En dat brood dat is zondag aan zondag hier uitgereikt. Geeft gij hun te eten. Dat is de opdracht geweest van de meester aan zijn discipelen. En u weet het, dan eten daar op eenmaal 5000 en 4000 mensen zonder vrouwen en kinderen. Dat schiet op de overvloed. En wat een overvloed aan levensbrood is er ook in wijngaarden al niet uitgedeeld geworden. Ook in jou en mijn leven. En hebben we ervan gegeten? Hebben we er ons te goed uit van gedaan? Is Hij nou voor ons het brood van het leven? Bij deze dingen leeft men, bij alle woord dat uit uw mond uitgaat. O, zalig zijn toch degenen die hongeren. Maar dit brood, ze zullen verzadigd worden, zegt Jezus. Geweldig als dat zo mag zijn. Dan mag uw leven beantwoorden aan de bestemming waartoe God u en jou en mij geschapen heeft. Maar dan ook die andere kant. Die mond niet open gedaan. De mond stijf dicht gehad. Nooit is gevraagd om het brood. Altijd maar gewerkt en getopt om de spijs die vergaat, waarvan Jezus zegt, werk niet om de spijs die vergaat. Nee, zoek eerst het koninkrijk van God en dan zal al dat andere jou worden toegeworpen. Dat is wat Jezus ons leert. En wij draaien precies om. Jongens, werken, prima, daar gaat het niet om. Maar als ons leven alleen maar bestaat uit de dingen van deze wereld, wat zijn we dan naamloos? Arm. Nou, van nature is er geen honger naar het hemelse brood, dat moeten we ook in alle eerlijkheid zeggen, maar wat heerlijk dat God nou door deze maaltijd voor te bereiden, hè, niet waar? We zijn als het ware nu voor u die maaltijd aan de rij, en die is bedoeld om gegeten te worden. En dan mogen wij uitdeler zijn van de menige lijgen naar de Gods en u kent die geschiedenis wel van die uitdeling van die broden en die visjes aan de mensen. Dan gaat Jezus eerst in gebed en vraagt hij een zegen. En dan pas wordt het uitgedeeld. En dan worden ze verzadigd. Nou, zo wordt nu dan dat brood aan u en jou uitgedeeld. Opdat we het zouden eten en verzadigd worden. U weet dat Jezus op een gegeven moment zegt, uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn. En zij zijn gestorven. Daar is wat gebeurd in die woestijn. Hè? Daar hebben ze iedere dag het manna gekregen, het brood van het leven, als het beeld van Christus. Als de spijs voor het hart. En tenslotte komt daar een moment dat ze zeggen, onze ziel walgt van dit manna. U hebt ze misschien ook meegemaakt in uw eigen gezin, in uw eigen familie. Mensen die op een gegeven moment gezegd hebben, ik heb het helemaal gehad met de kerk. Dan zeg je dus, onze ziel walgt van dit manna. Daar heb ik geen zin meer in. Daar heb ik geen trek meer in. En toch lacht dat mama er iedere dag. Ik heb geen zin in dat mama. En iedere zondag staan de kerkdeuren wagenwijd open. En staan de dominees op de kansel. Om dat woord maar uit te reiken. Opdat je zou eten. Ik heb toch tegen niemand vanmorgen gezegd, het is niet voor jou. Nee. Integendeel. Er was vroeger een godsdienstleraar, de oude heer van de Sluis, die zei, uitdelen en smikkelen maar. Nou, daartoe wordt ons het woord des levens aangereikt. Nou, ach heer, mag ik als hondje eten van de brokjes die verloren schapen van Israël van de tafel laten vallen. En dan moet je kijken wat Jezus nu zegt. O, wat moet dat ook voor haar als muziek in de oren geklonken hebben. Wat heeft ze er een gemoeite voor moeten doen O vrouw, zegt hij nu, groot is uw geloof. U geschiede gelijk, gij wilt. Alles leek tegen haar. Als je het op een rijtje zet en zegt, nou, we zeiden het al, het was een volbloed heidin. Ze wordt een Kanaanietische genoemd, om haar aan te geven hoe heidens ze was. Marcus die zegt nog bij dat ze een Griekse was. Nou, u weet, het Griekse staat tegenover het Joods. Zijn de Joden en de Grieken als heidenen. Ze woonde in het meest goddeloze gebied wat je maar bedenken kunt, Fenicië, met die vreselijke steden, Tyrus en Sidon. Die op één lijn kunt stellen met Sodom en Gomorra. Zo werd daar geleefd. Nou, daar komt dat mens vandaan. Ze leefde feitelijk dag en nacht in het rijk van de duisternis en van de dood. Maar dan drijft de nood van haar kind eruit tot de Messias, die grote Davidszoon. En dan blijkt er niets te zijn wat haar kan tegenhouden. En dan schreeuwt ze hem van verre tegemoet en uiteindelijk ligt ze aan de voeten van Jezus. En nu is het dan zover, nu hoort ze zijn stem. Vrouw, groot is uw geloof. Het geloof alleen geeft ons toegang tot het heil. Anders zal het nooit nuttig zijn. U weet het, hè, dat het geloof het instrument is waarvan de Heilige Geest zich bedient om dat woord van God te ontvangen voor wat het waarlijk is. Het woord van God, het brood van het leven. En dat is zo'n wonderlijk gebeuren, nietwaar, waar je dat woord altijd gehoord hebt en aangehoord hebt. En zegt, ja, het zal wel zo zijn en ik geloof het wel. Maar voor de rest doet het niks met je leven. Maar de Jezus zegt, wie mijn woorden hoort en ze doet, die zal barmhartigheid ontvangen. De vruchten openbaren ons, luisteren naar de woorden van Christus. Nou, kijk eens, die vrouw die vraagt om ontferming en ze krijgt het. U geschiedde gelijk gij wilt en dat staat erbij. En haar dochter was vanaf dat moment dat Jezus dat zegt gezond. Dus die vrouw die ligt daar voor Jezus neer. En op dat moment, op het woord van Christus, is haar dochter van de bezetenheid bevrijd. Daar staat er verder niks meer over de situatie thuis. We weten alleen dat het kind niet langer meer in de handen van de duivel is. Of dat dat kind, ja, ook in de Heer Jezus geloofd heeft, dat weten we niet. We hopen het natuurlijk van ganser harte. En ik denk het eigenlijk ook wel. Ik geloof het eigenlijk ook wel. Want de Heer doet geen half werk. Hij heeft ze van het rijk der duisternis gebracht in het rijk van het licht. Maar daar zegt de schrift verder niks over. Het is ook genoeg zo. We hebben genoeg gehoord over wie wij zijn. En we hebben genoeg gehoord over wie Jezus voor ons wil zijn. Hij is niet alleen een God van de verloren schapen van het huis Israëls, maar hier blijkt hij ook een God te zijn van de heidenen. Wie hem aanroept in de nood, hebben we gezongen, vindt zijn gunst om. Eindig groot. Nou, dat is hier toch wel waar gebleken. Daarom, heren, waar dan heen? Tot u alleen. Amen. Zingen wij Psalm 66, het 10e vers. Thank you. Laat ons danken en bidden. Heere, wat bent u nabij gekomen? U reisde van Genezaret naar het grensgebied van Syro-Fenicië om deze vrouw te ontmoeten. Ook al deed u alsof u geen acht gaf op haar, nochtans. Wat een heerlijk slot, groot is uw geloof. O, die ontmoeting in aanbidding en in ootmoed, in geringheid, smekend om hulp. Nooit hebt u een bidder laten staan. En zo mogen we moed grijpen uit de behoudenis van deze vrouw en haar dochter. Heren, wij hebben oneindig veel meer van u ontvangen. Dat is ook in de prediking aan de orde gesteld. En geef dan toch dat degene die nog nimmer hun mond opendeden om al dit goed te ontvangen, nu bewogen zijn tot het geloof. Zo heeft Paulus het toch ook verwoord. Wij dan wetende de schrift des Heren, dan ziet hij op het oordeel dat aanstaande is. Wetende de schrik des Heren, bewegende mensen tot het geloof. En zo hebt u achter deze schapen aangedrongen, opdat ze veilig in de schaapskooi een plekje zouden vinden. Onder uw zorg, ach Heren, bij wie kunnen we beter zijn, u die gekomen bent voor de verloren schapen van het huis van Israël. In de eerste plaats, maar toch ook tot die verloren schapen, die wereldwijd de gemeenschap met u verbroken hebben. Zonder God en zonder hoop in deze wereld leven. En dan door u toegebracht. En zo wist u ook ons vanmorgen hier te vinden, Heer. O, dat we uw leiding daarin hebben mogen opmerken. Van de genade, Heer, als we mogen weten van die ontmoeting met u voor het eerst of opnieuw. Het gaat toch altijd weer om de gemeenschap met de Heer Jezus Christus, wien te kennen het eeuwige leven is. We mogen weten een thuis te hebben als ons leven ten einde is. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Heren, wij mogen u danken voor deze dienst. Vergeef alle tekort wat erin geweest is in spreken en in luisteren. We mogen u bidden voor deze gemeente, voor jong en oud. Ook de herder en leraar die u hier hebt gesteld, bedien hem uit de volheid van zijn zender, de Heer Jezus Christus. Zegen allen die een taak hebben in het midden der gemeente. We mogen ook het winterwerk aan u bevelen. Er zal weer heel veel werk verzet worden om de jongeren toch vooral betrokken te doen zijn op het woord der waarheid. We mogen onze jongeren ook van harte aan u bevelen, Heren, opdat er ook hier velen gevonden zullen worden die de Heer Jezus zullen lief krijgen of al hebben lief gekregen. Wil alle arbeiders in het jeugdwerk, maar ook in de gemeente, zegenen daartoe. We denken ook aan de ouders en de ouderen. Heren, maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. Dank dat u een broeder der gemeente weer door operatie wilde heen dragen. En aan daarom operatie, of een, door een operatie heen het willen dragen, maar ook een broeder die nog geopereerd moet worden. Heren, omring hem met uw tere zorg. Draag hem door de operatie heen. Mag het zijn tot herstel van de kwaal. De weg is ook vanmorgen aan hem gewezen. Heren, help mij. En als we weer thuis mochten komen, dank u, Heren, voor al uw zorg en voor al uw zegeningen. Gedenk naar lichaam en naar ziel wijden. We mogen de nood der wereld aan u bevelen, een wereld die in brand staat, vol oorlogen, aanslagen, hongersnoden, aardbevingen, overstromingen. Het zijn alle tekenen die u genoemd hebt in uw woord om ons voor te bereiden op het einde der tijden. O, dat we dan olie in onze vaten en lampen mogen hebben, zoals de wijze maagden, en wij u als de bruidegom tegemoet mogen gaan, om dan met u ter bruiloft te gaan. Wij vragen het u alles in de vergeving onze zonden om Christus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 100, herstel van Psalm 72, vers 7 en 10. Wij noemden Psalm 72, vers 7. Noodruftigen zal hij verschonen. En ook het tiende vers, dan zal aan zoveel gunst bewijzen het gezegendheid en het geluk van een koning prijzen. Gemeente, gaat hen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.